Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we nog voor een allerlaatste keer stilstaan bij de apostolische reis van paus Leo XIV naar Libanon. Het tweede deel dus van de eerste apostolische reis die hem uiteindelijk helemaal tot in Turkije en dus ook in Libanon bracht. Zometeen gaan we dus kunnen luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken bij de slot-eucharistie. We overlopen nog even de laatste delen dus van zijn agenda daar in Libanon en gaan dan overlopen welke audiënties de Heilige Vader sinds zijn terugkeer, want het is ondertussen al enige dagen, heeft verleend. Om dan ook nog te luisteren naar de generale audiëntie die de paus heeft gegeven op woensdag 10 december. Dat wil dus zeggen dat we wel degelijk een beetje een inhaalbeweging moeten maken. Maar dat gaan we dus doen in deze aflevering en dan zijn we weer helemaal up-to-date en kunnen we overschakelen naar de actualiteit van de dag, zeg maar. En waar we ook de Heilige Vader verder zullen volgen. U heeft gemerkt, er is heel wat materiaal dat we tot u bij u willen brengen bij zo'n apostolische reis. En daarbij zullen wij dus ook voortaan wanneer er zo'n reis is. En er is dan bijvoorbeeld op woensdag geen generale audiëntie, op zondag geen live Angelus, bijzondere uitzendingen verzorgen waarbij we reeds die toespraken tot bij u kunnen brengen. Het zijn er gewoon te veel en kiezen is niet altijd even gemakkelijk om toch het belangrijkste van zo'n apostolische reis tot bij u te brengen. Maar daar zal u over horen in de toekomst. Laten we dus eerst nog even kijken naar het laatste deeltje van het programma dat de Heilige Vader heeft doorlopen in Libanon. En dat was op het einde van zijn reis, heeft hij dus om 8:30 in de ochtend een bezoek gebracht aan het personeel en de patiënten van het De La Croix ziekenhuis in Djeledib. En heeft hij ook om 9:30 een stil gebedsmoment gehouden op de plaats waar die vreselijke explosie heeft plaatsgevonden in de haven van Beirut. En dat zorgde voor zeer emotionele aandoenlijke beelden, waarbij mensen die dierbaren hebben verloren bij die explosie, letterlijk de paus om de hals vielen al huilend. Zeer aangrijpend, de Heilige Vader heeft daar zeker de nodige troost en nabijheid kunnen uitdrukken. En dan om 10:30 was er de heilige mis in het Beirut Waterfront. En daar heeft de Heilige Vader natuurlijk de homilie uitgesproken. We luisteren naar de woorden van paus Leo XIV.
Chers frères et sœurs, au terme de cette journée intense que nous avons.
Dierbare broeders en zusters, aan het einde van deze intense dagen die wij met vreugde samen hebben doorgebracht, danken we de Heer voor de vele gaven van zijn goedheid, zijn aanwezigheid onder ons, het woord dat hij ons in overvloed schenkt en voor het feit dat hij ons heeft toegestaan samen te zijn. Zoals wij zojuist in het evangelie hebben gehoord, sprak ook Jezus woorden van dankbaarheid tot de Vader, en bad hij tot hem: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde. Maar Lofprijzing vindt niet altijd een plaats in ons. Soms gebukt onder de worstelingen van het leven, bezorgd over de vele problemen om ons heen, verlamd door machteloosheid tegenover het kwaad en onderdrukt door zoveel moeilijke situaties. Zijn we meer geneigd tot berusting en weeklagen dan tot verwondering en dankbaarheid? Dierbare mensen van Libanon, ik nodig jullie uit om altijd een houding van lofprijzing en dankbaarheid te cultiveren. Jullie zijn de ontvangers van een zeldzame schoonheid waarmee de Heer jullie land heeft gesierd. En tegelijkertijd zijn jullie getuigen en slachtoffers van hoe het kwaad in zijn verschillende vormen deze pracht kan verduisteren. Vanaf deze esplanade met uitzicht op zee kan ook ik de schoonheid van Libanon aanschouwen, waarover in de schrift wordt gezongen. De Heer heeft hier zijn hoge ceders geplant, ze gevoed en water gegeven. Hij heeft de kleding van de bruid in het Hooglied geparfumeerd met de geur van dit land. En in Jeruzalem, de heilige stad die in licht gehuld is voor de komst van de Messias, heeft hij aangekondigd: de glorie van Libanon zal tot u komen. De ceders, de plantaan en de den, om de plaats van mijn heiligdom te verfraaien, en ik zal de plaats verheerlijken waar mijn voeten rusten. Deze schoonheid wordt echter overschaduwd door armoede en lijden, de wonden die uw geschiedenis hebben getekend. In dit verband heb ik zojuist de haven bezocht om te bidden op de plaats van de explosie. De schoonheid van uw land wordt ook overschaduwd door de vele problematieken die u teisteren, de fragile en vaak onstabiele politieke context, de dramatische economische crisis die zwaar op u drukt, en het geweld en de conflicten die oude angsten hebben doen herleven. In een dergelijk scenario maakt dankbaarheid gemakkelijk plaats voor ontgoocheling. Vinden lofzangen geen plaats in de verlatenheid van het hart en wordt hoop moeilijk gevonden door onzekerheid en verwarring? Het woord van de Heer nodigt ons echter uit om de kleine lichtpuntjes in het hart van de nacht te vinden, zowel om ons open te stellen voor dankbaarheid als om ons aan te sporen tot een gezamenlijke inzet voor dit land. Zoals we hebben gehoord, dankt Jezus de Vader niet voor zijn buitengewone werken, maar omdat hij zijn grootheid juist openbaart aan de kleinen en de nederigen, aan hen die geen aandacht trekken en schijnbaar weinig of niets betekenen en geen stem hebben. Het koninkrijk dat Jezus komt inluiden, wordt in feite gekenmerkt door precies datgene wat de profeet Jesaja beschrijft. Het is een scheut, een kleine tak die uit een stam ontspruit. Het is een klein teken van hoop dat wedergeboorte belooft wanneer al het andere lijkt te sterven. De komst van de Messias werd inderdaad aangekondigd in de kleinheid van een scheut, omdat hij alleen herkend kan worden door de kleinen, door hen die nederig de verborgen details en sporen van God weten te herkennen in een schijnbaar verloren verhaal. Het is ook een aanwijzing voor ons, zodat wij ogen krijgen die in staat zijn om de kleinheid te herkennen van de scheutjes die zelfs te midden van een pijnlijke periode ontluiken en groeien. Zelfs hier en nu kunnen we kleine lichtjes zien in de nacht, kleine scheuten die ontkiemen en kleine zaadjes die in de dorre tuin van dit tijdperk worden geplant. Ik denk aan jullie oprechte en authentieke geloof, geworteld in jullie families en gevoed door christelijke scholen. Ik denk aan het voortdurende werk van parochies, congregaties en bewegingen om tegemoet te komen aan de vragen en de behoeften van de mensen. Ik denk aan de vele priesters en religieuzen die zich ondanks vele moeilijkheden aan hun missie wijden en aan de leken die zich inzetten voor liefdadigheidswerk en de verspreiding van het evangelie in de samenleving. Voor deze lichtjes die de duisternis van de nacht trachten te verlichten, en voor deze kleine en onzichtbare spruiten die niettemin hoop voor de toekomst bieden, zeggen wij vandaag samen met Jezus: wij loven u, Vader. Wij danken u omdat u bij ons bent en ons niet laat wankelen. Tegelijkertijd mag deze dankbaarheid geen introspectieve en illusoire troost blijven. Ze moet ons leiden tot een transformatie van het hart, een bekering van het leven en het besef dat God ons juist heeft geschapen om te leven in het licht van het geloof, de belofte van hoop en de vreugde van de liefde. En daarom zijn we allemaal geroepen om deze kleine scheuten te koesteren, ons niet te laten ontmoedigen en niet toe te geven aan de logica van geweld, de afgoderij van geld, en ons niet neer te leggen bij het zich verspreidende kwaad. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en wij moeten onze krachten bundelen, zodat dit land zijn vroegere glorie kan terugkrijgen. Het ontwapenen van ons hart is de enige wijze om dit te bereiken. Laten wij de wapens van onze etnische en politieke verdeeldheid afwerpen, onze religieuze overtuigingen openstellen voor wederzijdse ontmoetingen en in ons hart de droom van een verenigd Libanon doen herleven. Een Libanon waar vrede en gerechtigheid heersen, waar iedereen elkaar als broeders en zusters herkent en waar eindelijk de woorden van de profeet Jesaja in vervulling kunnen gaan. De wolf zal bij het lam wonen, de luipaard zal bij het geitenbokje liggen, het kalf en de leeuw zullen samen grazen. Dit is de droom die aan u is toevertrouwd, het is wat de God van de vrede in uw handen legt. Libanon, sta op! Wees een thuis van gerechtigheid en broederschap. Wees een profetisch teken van vrede voor de hele Levant. Broeders en zusters, ook ik wil graag de woorden van Jezus herhalen. Ik prijs u, Vader. Ik breng mijn dankbaarheid tot uitdrukking aan de Heer, omdat ik deze dagen met u heb mogen delen. Terwijl ik uw lijden en uw hoop in mijn hart draag, bid ik dat dit land van de Levant altijd verlicht mag worden door het geloof in Jezus Christus, de zon der gerechtigheid. Ik bid eveneens dat Libanon door de genade van Christus zal volharden in die hoop die niet teleurstelt. De woorden van paus Leo XIV bij de slot-eucharistie en ook het laatste deeltje, zeg maar, van deze apostolische reis die hem naar Turkije heeft gebracht en uiteindelijk ook naar Libanon in het tweede deel daarvan. En waar we uitgebreid konden blijven bij stilstaan. Om 13:45 volgde de afscheidsceremonie op de internationale luchthaven van Beirut en vertrok de Heilige Vader om 13:15 terug richting Rome en Vaticaanstad, waar hij om 16:50 aankwam. En zo mochten wij dus getuigen zijn van deze bijzondere apostolische reis, de eerste in het pontificaat van paus Leo XIV. Een reis die enerzijds in het teken stond van de ecumene, en dat naar aanleiding van de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea, dat in Iznik werd gehouden, dus in Nicea. Vandaag de dag is dat Turkije. De paus is daar ook geweest op die archeologische site. En heeft een belangrijk document ondertekend samen met de ecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeus. Daarna is hij doorgereisd naar Libanon. Om daar een boodschap van vrede te brengen, de mensen een hart onder de riem te steken. U hoort het, zij zijn getroffen door politieke problemen, economische problemen ook. Een volledige ontwrichting van de samenleving en dat de gevolgen van die vreselijke explosie in de haven van Beirut, waar het land dus nog steeds niet van hersteld is. Verder is het ook een teken van vrede voor het hele Midden-Oosten. Libanon heeft altijd een plaats gehad waar zowel protestanten, katholieken als moslims eigenlijk heel vredevol naast elkaar leefden. De Joden, de Joodse gemeenschap die er aanwezig was en waar men dus eigenlijk een heel mooi samenlevingsverband had. We herinneren ons nog de reis van paus Franciscus naar het land, waar hij dat steeds keer op keer heeft benadrukt. En vandaag de dag is dat eigenlijk helemaal ontwricht. Met alle gevolgen van dien, oude conflicten die zijn opgeleid, tal van wreedheden die begaan zijn, en waar dus wonden geslagen zijn die nood hebben aan genezing en verzoening. En dat is ook hetgene wat de Heilige Vader heeft proberen komen brengen in Libanon. Einde dus van de eerste apostolische reis van paus Leo XIV. Nu, ondertussen zijn er natuurlijk reeds tal van dingen gebeurd sinds de terugkeer van de paus naar het Vaticaan. En dus zullen we dus in de toekomst, zoals u al hoorde, proberen om meer tijd vrij te maken om die toespraken aan u te brengen, wat ons toestaat op een vroeger tijdstip reeds de andere activiteiten van de Heilige Vader ook een verslag van te kunnen uitbrengen. Dat gezegd zijnde gaan we binnen in het Apostolische Paleis, maken wij de inhaalbeweging en kijken we naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend sinds zijn terugkeer in Vaticaanstad. En dat doen we even in vogelvlucht. Op vrijdag 5 december dan heeft hij kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Ook de deelnemers aan een conferentie, Artificial Intelligence and Care of Our Common Home. Hij ontving de voorzitter van de regering van de Republiek van Kroatië, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, de heer Andrei Plenković. Een delegatie uit Parijs, ook de leden van het presidium van de bisschoppenconferentie van Canada en de organisatoren en artiesten van het Concert voor de Armen. Dat heeft ondertussen ook plaatsgevonden. Dat was op zaterdag 6 december. Op die dag ontving de paus de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, Monsignor Filippo Iannone. En waren er tal van ambassadeurs die hun geloofsbrieven hebben ontvangen. Dus dat wil zeggen nieuwe ambassadeurs voor Oezbekistan, Moldavië, Bahrein, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailand, Lesotho, Zuid-Afrika, Fiji, Micronesië, Letland en Finland. De paus ontving ook de emeritus bisschop van Kalamazoo in de Verenigde Staten van Amerika, Monsignor Paul Joseph Bradley. En dus diezelfde dag het concert met de armen. Op dinsdag 9 december was er een audiëntie met de heer Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, samen met zijn gevolg en dat natuurlijk allemaal te maken met dat vredesplan dat op tafel ligt en dat door de Verenigde Staten is samengesteld door president Trump en waar men nu zoekt naar een evenwicht om dat al dan niet aanvaardbaar te maken. Iets wat zeker ons gebed nodig heeft. Woensdag 10 december dan ontving de paus de archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk, Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, samen met de eerwaarde zuster Raffaella Petrini. Zij is de voorzitter van het gouvernement van Vaticaanstad. En ontving de Heilige Vader ook leden van de fractie European Conservatives and Reformists van het Europese Parlement. Op donderdag dan, 11 december, dan was er een audiëntie voor de aartsbisschop van Gdansk in Polen en ook tevens voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie, monsieur Tadeusz Wojda. Samen met de aartsbisschop van Wrocław, de vicevoorzitter van deze bisschoppenconferentie, monsieur Kupni, en monsieur Marczak, hij is de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie. Ook de adjunct-secretaris kwam mee op deze audiëntie, dat is eerwaarde heer Michał Szenicki. De voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, monsieur Giordano Piccinotti, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Vervolgens stond er opnieuw een audiëntie op de agenda met de archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk, deze keer vergezeld door de prefect van het Apostolisch Archief van het Vaticaan en de vice-prefect, dat is eerwaarde heer Rocco Ronzani en professor Paolo Vian. De paus ontving ook de prefect van het dicasterie voor de klerus, kardinaal Lazzaro Hyung-Sikyu, de opperrabijn van Rome, professor Riccardo Di Segni, samen met Alfonso Arbib, de opperrabijn van Milaan, en voorzitter van de vergadering van de rabbijnen in Italië. De paus ontving de leden van de commissie van de Zayed Award for Human Fraternity 2026 en de docenten en studenten van het Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie. En tot slot die dag nog de voorzitter van de Senaat van Kazachstan, de heer Maulen Ashimbayev. Op vrijdag 12 december, zo hebben we bijna onze inhaalbeweging kunnen maken, ontving de paus de aartsbisschop van Marseille, uit Frankrijk dus, kardinaal Jean-Marc Aveline, de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie. Samen met de vicevoorzitter, monsieur Vincent Jordi, de aartsbisschop van Tours, en monsieur Benoît Bertrand, liever de bisschop van Pontoise, vicevoorzitter en ook de secretaris-generaal, eerwaarde heer Christophe Le Sourd. Er werd een audiëntie verleend aan de apostolische nuncius in Litouwen, Estland en Letland, een naam die u ongetwijfeld kent, monsieur Georg Genswein, de voormalige privésecretaris van paus Benedictus XVI. Ook de bisschop van Copiapó uit Chili, monsieur Ricardo Basilio Morales Galindo, werd door de Heilige Vader ontvangen. Audiëntie voor pater Hans Zollner. Nu, dat is een belangrijke figuur, vooral in het kader van de strijd van de kerk tegen het seksuele misbruik. Hij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, werd door paus Benedictus XVI naar Rome gehaald om dat te coördineren en is dus een van de architecten van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen. En dan de leidinggevenden en functionarissen van de Italiaanse inlichtingendienst werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En last but not least, op maandag 15 december dan ontving de paus kardinaal Josip Bozanic, de emeritus aartsbisschop van Zagreb in Kroatië. Audiëntie werd ook verleend aan de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de premier van Malta werd ontvangen, de heer Robert Abela, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De paus ontving zijn zaligheid Rafael Tatil, de aartsbisschop van Ernakulam Angamali van de Siro-Malabarezen in India, samen met monsieur Joseph Pamplani, de aartsbisschop van Thalakkere van de Siro-Malabara-kerk. Ook werd een audiëntie verleend aan een apostolische nuncius, monsieur Bruno Musaro. Ook aan kardinaal Ladislav Nemet, de aartsbisschop van Beograd in Servië. En zij die hebben geschonken voor de kerststal. Die werden ontvangen in de Paulus de Zesde Hal in het Vaticaan. En zij hebben dus de nodige giften gedaan om de kerstboom en de kerststal op het Sint-Pietersplein te bekostigen. een lange lijst, wat moet het geweest zijn om ze zelf te moeten afwerken? Want dat is natuurlijk de opdracht van de Heilige Vader. En dat blijft hij aan een hoog tempo verder doen. Het is ook zo dat hij normaal gezien op dinsdag de gewoonte heeft om even naar Castel Gandolfo te gaan om uit te blazen en even te hergroeperen, zeg maar, van zo'n drukke agenda zoals u kan horen. In deze periode is er ook een soort van retraite die eigenlijk gepreekt wordt door de predikant van de pauselijke huishouding. Dus dat is belangrijk, want de pauselijke prediker die heeft als enige het recht om een homilie bijvoorbeeld of een retraite te geven aan de Heilige Vader. Dat is pater Roberto Pasolini. Daarvoor was dat kardinaal Cantalamessa, die tevens kapucijn was. En nu is het een andere dus, pater Roberto Pasolini. De Heilige Vader was daarbij aanwezig in de Paulus de Zesde Hal. En heeft dus een eerste adventsretraite gegeven over het thema wachten op en bespoedigen van de komst van de dag van God. De jubelende hoop tussen het wachten op de Heer en de universaliteit van de verlossing. De volgende of de daaropvolgende moment, retraitemoment, heeft ook al plaatsgevonden. Dat was vrijdag 12 december, onze 14e verjaardag. En op vrijdag 19 december zal er nog zo'n retraite plaatsvinden. Zometeen gaan we luisteren naar de woorden die de Heilige Vader heeft uitgesproken op woensdag 10 december. Ook een moment dat u helemaal live hebt kunnen meevolgen op Radio Maria. En waar de Heilige Vader verder gaat in zijn catecheses, die passen binnen het thema van Jezus Christus, onze hoop. En vooral een reeks die zich concentreert op het lijden en het kruisdood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Paus Franciscus die had de gewoonte om in de eerstvolgende generale audiëntie, volgend op een apostolische reis, daarop terug te blikken. Paus Leo XIV heeft ervoor gekozen, deze keer althans, om dat niet te doen en dus die catechetische reeks verder te zetten. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We doen dat in het bijzonder voor de geestelijke vruchten van de apostolische reis van de Heilige Vader. En we gaan daarna kunnen luisteren naar zijn catechese van woensdag 10 december. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan dus luisteren naar de woorden, de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 december en gaan verder in de catechetische reeks over het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Il mistero della morte ha sempre suscitato nell'essere umano.
Het mysterie van de dood heeft altijd diepe vragen opgeroepen bij de mens. De dood lijkt namelijk het meest natuurlijke en tegelijkertijd het meest onnatuurlijke gebeuren dat er bestaat. Het is natuurlijk omdat elk levend wezen op aarde sterft. Het is onnatuurlijk omdat het verlangen naar leven en eeuwigheid dat wij voor onszelf en voor de mensen van wie wij houden voelen, ons de dood als een veroordeling, als een tegenstrijdigheid doet zien. Veel oude volkeren hebben rituelen en gebruiken ontwikkeld die verband houden met de verering van de doden, om degenen die op weg waren naar het hoogste mysterie te begeleiden en te herdenken. Tegenwoordig zien we echter een andere tendens. De dood lijkt een soort taboe, een gebeurtenis die we op afstand moeten houden. Iets waarover we zachtjes moeten praten, om onze gevoeligheid en onze rust niet te verstoren. Vaak vermijden we daarom ook begraafplaatsen te bezoeken, waar degenen die ons zijn voorgegaan rusten in afwachting van de wederopstanding.
Dove chi ci ha preceduto riposa in attesa della risurrezione.
Maar wat is de dood dan?
Che cosa è dunque la morte?
Is het echt het laatste woord over ons leven?
L'ultima parola sulla nostra vita?
Alleen de mens stelt zich deze vraag, omdat alleen hij weet dat hij moet sterven. Maar het besef daarvan redt hem niet van de dood. Integendeel. In zekere zin maakt het hem zwaarder dan alle andere levende wezens. Dieren lijden zeker en beseffen dat de dood nabij is, maar ze weten niet dat de dood deel uitmaakt van hun lot. Ze vragen zich niet af wat de zin, het doel en de uitkomst van het leven is. Als we dit vaststellen, zouden we moeten denken dat we paradoxale, ongelukkige wezens zijn, niet alleen omdat we sterven, maar ook omdat we zeker weten dat dit zal gebeuren. Hoewel we niet weten hoe en wanneer. We ontdekken dat we ons hiervan bewust zijn en tegelijkertijd machteloos. Waarschijnlijk komen hier de frequente verdringingen vandaan, de existentiële vlucht voor de kwestie van de dood. De heilige Alphonsus Maria de Liguori reflecteert in zijn beroemde geschrift Apparecchio alla morte, voorbereiding op de dood, over de pedagogische waarde van de dood en benadrukt dat deze een grote leermeester van het leven is. Weten dat de dood bestaat en vooral erover mediteren, leert ons te kiezen wat we echt met ons bestaan willen doen. bidden om te begrijpen wat goed is met het oog op het Koninkrijk der Hemelen en het overbodige loslaten dat ons juist bindt aan vergankelijke dingen, is het geheim om authentiek te leven in het besef dat ons verblijf op aarde ons voorbereidt op de eeuwigheid. Toch beloven veel huidige antropologische visies immanente onsterfelijkheid en theoretiseren ze over de verlenging van het aardse leven door middel van technologie. Het is het scenario van het transhumanisme dat zijn weg vindt in de horizon van de uitdagingen van onze tijd. Kan de dood echt worden overwonnen met wetenschap? Maar kan diezelfde wetenschap ons dan garanderen dat een leven zonder dood ook een gelukkig leven is? De verrijzenis van Christus laat ons zien dat de dood niet tegenover het leven staat, maar er juist deel van uitmaakt, als overgang naar het eeuwige leven. Het Pasen van Jezus geeft ons in deze tijd vol lijden en beproevingen alvast een voorproef van wat er na de dood zal gebeuren. De evangelist Lucas lijkt deze voorbode van licht in de duisternis te vatten wanneer hij aan het einde van die middag, toen de duisternis Golgotha had omhuld, schrijft: het was de dag van de Paraseeën en de lichten van de Sabbat schenen al. Dit licht dat de paasochtend voorafgaat, schijnt al in de duisternis van de hemel, die nog gesloten en stil lijkt. De lichten van de Sabbat kondigen voor de eerste en enige keer de dageraad van de dag na de Sabbat aan, het nieuwe licht van de verrijzenis. Alleen deze gebeurtenis is in staat om het mysterie van de dood volledig te verlichten. In dit licht, en alleen in dit licht, wordt waar wat ons hart verlangt en hoopt, dat de dood niet het einde is, maar de overgang naar het volle licht, naar een gelukkige eeuwigheid. De verrezene is ons voorgegaan in de grote beproeving van de dood en is er dankzij de kracht van de goddelijke liefde zegevierend uitgekomen. Zo heeft Hij voor ons de plaats van eeuwige rust voorbereid. Het huis waar we worden verwacht. Hij heeft ons de volheid van het leven geschonken, waarin er geen schaduwen en tegenstrijdigheden meer zijn. Dankzij Hem, die uit liefde stierf en verrees, kunnen wij samen met Sint Franciscus de dood zuster noemen. Door haar te verwachten met de zekere hoop op de verrijzenis, worden wij behoed voor de angst om voor altijd te verdwijnen en worden wij voorbereid op de vreugde van het eeuwige leven. De mooie catechese van Paus Leo XIV over de dood. En zo, dierbare luisteraars, hebben we onze inhaalbeweging goed gemaakt en zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Wel zijn er heel wat benoemingen gebeurd en die geven u ook nog graag mee op de tonen van de Vaticaanse hymne. Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer Vincent Ouma Odundo benoemd tot hulpbisschop van het metropolitaanse aartsbisdom van Kisumu in Kenia. Eerwaarde heer Luciano Mazza Huaman werd benoemd tot metropolitaanse aartsbisschop van het aartsbisdom van Piura in Peru. Monsieur Juan Carlos Azcuipilco Chiquibamba in Peru werd dus prelaat van diezelfde territoriale prelatuur. De apostolische nuncius in Portugal, dat is monsieur Andres Carrascosa Coso geworden. Professor Adriaan Paapst is benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Monsieur Salvador González Morales is benoemd tot bisschop van het bisdom van Cancún Chetournal in Mexico. Eerwaarde heer José Eugenio Ramos Delgado is benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Monterrey in Mexico. En er werden ook nieuwe leden van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen benoemd. Het gaat over de kardinalen Rainer Maria Welki, de metropoliet aartsbisschop van Köln in Duitsland, kardinaal Angelo De Donatis, de groot penitentiarius, kardinaal Roberto Repoli, metropoliet aartsbisschop van Turijn en bisschop van Susa in Italië, en kardinaal Angel Verandes Artime, de pro-prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven. Ook de Monsignori Fortunato Morone, metropoliet aartsbisschop van Reggio Calabria, Bova in Italië, Monsignor Amarante, rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, Monsignor Oder, de bisschop van Gliwice in Polen, en tot slot benoemde de Heilige Vader ook Monsignor Jorge Ignacio García Cuerva tot metropoliet aartsbisschop van Buenos Aires en pauselijk afgevaardigde voor de Internationale Commissie voor Katholieke Gevangenis Pastoraal. Zo, dierbare luisteraars, van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.